Van harte welkom. Het is 4:30. We gaan beginnen met de reiking van het openbaar vervoerbeleid. Het gaat over het leveren van beleidsuitgangspunten voor de herreiking van het openbaar vervoerbeleid. Ik heb even een paar opmerkingen vooraf. De eerste is dat u hebt een vertrouwelijke memo gekregen over de aanbesteding. Dat betekent dat wij het daar überhaupt ook niet over gaan hebben, maar over het procesmatige gedeelte daarvan, daar zal zometeen de gedeputeerde nog even over vertellen. Van belang is dat wij met elkaar in discussie gaan, dat we aangegeven wat we belangrijk vinden voor de bestuursopdracht die hieruit zal volgen. Dus die input die wil men graag hebben. Er zijn ook beleidsmedewerkers uiteraard van de provincie aanwezig. Barry van Rijnbeek is er en Wilm van der Pol, die zullen op de publieke tribune zitten. Er zitten zij, dat weet ik. En aan mijn rechterkant zit Fred van der Bijl. Meen je dan? Blij. Oké, dat is mijn eerste foutje. Adviseur van Transtech, adviseur. En hij is als externe deskundige ingehuurd om de concessie openbaar vervoer te begeleiden. Maar hij zal vast en zeker zo meteen geven wat meer vertellen. Wat zijn expertise is en wat zijn rol in dit proces is. Ja, ik denk eerst toch even de gedeputeerde en daarna Fred van der Bijl.
Voorzitter, nog een vraag vooraf. We hebben op 9 januari een mededeling gekregen rondom toch het aantal klachten op de huidige buslijnen. En de laatste zin was dat de gedeputeerde bericht verwachtte op 6 februari of we daar wat mededeling over te kunnen doen. Krijgen we die vandaag?
Oké. Dat is mooi, dat is een goede aftrap, de gedeputeerde.
Ik zal met de laatste vraag beginnen, voorzitter, want dat is de meest korte termijn. Nee, die krijgt u vandaag niet. Ik heb in de vorige statenvergadering gezegd dat ik verwachtte dat dat voor deze statendag er duidelijkheid zou zijn hoe dat er aanpassingen eventueel uit zouden zien. Dat is niet helemaal gelukt. We zijn wel een heel eind. Het ligt nu ook bij Rokof, de belangenorganisatie die ook oordeelt over dienstregelingen, et cetera. Die gaan daar hun oordeel over geven. We verwachten dat deze week volgende week af te ronden. En dan gaat het verder besluitvorming in GS. En dan zult u daar ook een mededeling over ontvangen. Dus het is niet helemaal gelukt. Helaas moet ik zeggen om dat voor vandaag afgerond te hebben. Dan voorzitter over het proces. U heeft gisteren een mededeling gekregen dat de aanbesteding gestart is voor de OV-concessie. En het bestek deze week op de markt gebracht zal worden. Over IJsselheft, u weet dat dat een gezamenlijke concessie is. Voor weet dat besluit al genomen. En daarmee zou de indruk gewekt kunnen worden dat wij uw staten voorbij lopen in de zin van deze discussie moet nog gevoerd worden, maar wat heeft het nog voor zin? Nou, die indruk die zou ik, en daarom doe ik deze mededeling ook even vooraf, ten stelligste weg willen nemen, want dat is niet het geval. In de mededeling, de openbare mededeling die u heeft gekregen, staat dat het een heel flexibel bestek is en dat op basis van de uitkomsten van de discussie waar vandaag de start voor wordt gegeven, er mogelijkheden zijn in het bestek om later tot aanpassingen te komen door middel van een ontwikkelteam. En dat betekent dus dat van datgene wat straks, nee, ik moet anders zeggen, de start die zal zijn op basis van de huidige concessie. Maar dat betekent dat als er straks uit de discussie zaken naar voren komen, dat u zegt van nou dat moet anders of dat kan meer of dat moet minder. Dan is die aanpassing heel duidelijk mogelijk. We kunnen maximaal 25% terug en we kunnen onbeperkt omhoog in het aanbod wat straks gedaan gaat worden. De reden dat we dit besluit genomen hebben gisteren, dat heeft gewoon te maken met de lange voorbereiding die nodig is om op 8 december met de nieuwe concessie aan de gang te kunnen. Als we dat niet gedaan zouden hebben, ja, dan lopen we het risico dat we te laat zijn en dat we straks op 8 december er geen bussen meer kunnen rijden. Want zoals u weet hebben we al 2 keer verlengd en de 3e keer verlengen was niet mogelijk. Dus nogmaals, de discussie die nu gestart wordt, die kan in volle openheid gevoerd worden wat mij betreft. En die zal ook een aantal maanden vergen voordat we die afgerond hebben. Want ik vind wel dat we dat zorgvuldig moeten doen met u, maar ook met belanghebbenden die daar ook bij betrokken horen te zijn.
Voordat we de discussie gaan voeren, nog even het woord aan Fred van der Bijl.
Ja, ik zal even mijn achtergrond en rol proberen duidelijk te maken. Ik werk bij een adviesbureau op het gebied van openbaar vervoer. Ik heb de afgelopen jaren diverse opdrachten, soms wat intensiever, soms wat extensiever, met en voor de provincie Flevoland gedaan. Op dit moment actief met de aanbesteding IJsselmond, die inderdaad deze week gepubliceerd wordt. En mij is gevraagd om vanmiddag aan te schuiven. Eigenlijk vooral vanuit vakmatige openbaar vervoer aspecten en met mijn inbreng en ondersteuning in de discussie te kunnen bieden. Maar puur vanuit het vakmatige.
Daarbij gaan we de rond beginnen. Gaan we de discussie openen. En
zou ik één vraag mogen stellen aan meneer?
Jawel.
Wat is uw grootste succes wat u behaald heeft met het adviesbureau?
Was ik niet voorbereid deze vraag. Advies wat een... we hebben een advies gegeven aan, ik pik er gewoon één uit. We hebben advies gegeven aan de regio Holland-Rijnland over een wat efficiëntere manier om het openbaar vervoer in die regio in te zetten. Dat advies is uiteindelijk met de nodige tussenstappen en politieke besluitvorming afgelopen december geëffectueerd in een nieuwe dienstregeling waarin toch een aantal verbeteringen duidelijk tot stand gekomen zijn.
Vast en zeker de heer Ooster tevreden mee. Mij is in ieder geval verteld dat hij dé expert is op het gebied van openbaar vervoer. Er staan een drietal vragen worden er genoemd. Wordt van u wel gevraagd, maar uiteraard hoeft u zich niet te beperken tot deze drie vragen. Want ook in de stukken worden natuurlijk wel wat meer vraagstellingen naar voren gebracht. Ik stel voor dat we ook niet vraag voor vraag dit gaan doen, maar dat we gewoon starten straks met de beschouwing, met de discussie en de opmerkingen. En dan kunt u dat in uw verhaal kunt u dat meenemen. Wie van u wil als eerste het woord? De heer Ooster.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een stuk gekregen over om eens nieuw te kijken naar het openbaar vervoer in Flevoland. En door de komst van de Hanselijn en dergelijke lijkt me heel verstandig om daar eens opnieuw naar te kijken. De concessie, gedeputeerde zei het al, die is van... De aanbesteding is verstart, flexibel en reiking kan meegenomen worden. Dus dat lijkt me ook prima. Inderdaad, wat er net ook al gerefereerd werd, er is op dit moment veel onrust en onvrede over tarieven en over tijden en over routes en nou van alles nog wat. Dus daarom zal er ook wat moeten gebeuren. Onthutsend de brief van de gedeputeerde dat er gewoon wat extra bovenop is gezet om beter te laten stroken, zeg maar. Nou, belachelijk natuurlijk dat gebeurt. Ik hoorde van een student die moest in één keer 25% meer betalen voor zijn reis naar zijn school toe dan daarvoor. Weekabonnementen afgeschaft, allemaal dat soort dingen. Nou, dat is allemaal, maar goed, daar hebben we het nu niet over. We hebben het over drie vragen en de uitgangspunten die waren, heb ik begrepen, sociaal, het stimuleren van de economie en het terugdringen overlast autoverkeer. Dat is de basis van het hele gebeuren. En de eerste vraag is dan, iedereen de hele dag overal naartoe moeten kunnen? Dat lijkt mij niet, tenminste wij zouden vinden van niet, maar als je die tweede stimuleren de economie en sociaal, het woon-werkverkeer.
Mag ik daar een vraag over stellen van de CDA Vermeen?
Interruptie, ja.
Dat dus we niet de hele dag overal heen kunnen gaan, welke momenten niet en welke momenten wel, sluit u de zondag, de zaterdag uit, de avond uit, dan kunnen we wel fietsen er nog onderheen.
We hebben het over het openbaar vervoer. En natuurlijk staat het iedereen vrij om overal op elk moment naartoe te willen. Maar dat kan er niet altijd met het openbaar vervoer.
U geeft een antwoord op mijn vraag. Mijn vraag is gewoon van op welke momenten acht u openbaar vervoer niet noodzakelijk?
Dat weet ik nog niet. Want we zijn aan het discussiëren nu hoe we daartoe komen. En de vraag is, moet iedereen overal op elk uur van de dag naartoe? Nou, dat zou niet het uitgangspunt moeten zijn. vind het
goed. Staat dat hij Roost even zijn verhaal afmaakt? Want hij was erbij bij de comma, dus dat ja. Komt vast zeker nog wat achteraan.
En we hebben ook met kosten te maken. En als we dat allemaal willen faciliteren, volgens mij past dat dan niet. Maar u heeft er vast een oplossing voor. En dan hoor ik dat graag. Woon-werkverkeer. Ik vind wel dat iemand op zijn werk zou moeten kunnen komen met de openbaar vervoer. Dus dat, als ik nu hoor dat iemand uit Urk, dat die werkt in Emmeloord en dat die zaterdagochtends voor 9 en daar gewoon niet kan komen, dan vind ik dat eigenlijk wel vreemd. Om een voorbeeld te noemen. School, ja, je moet wel op tijd en ook met een redelijke tijdsbesteding. Dus niet dat je via ergens naartoe moet en dat het 3 uur duurt voordat je ergens komt. Want dan, ja, wat heb je dan aan je schooldag, zeg maar. Dus je moet ook de reistijd moet ook mede bepalend zijn voor de route die je gaat volgen, lijkt mij. En in het stuk, daar staan wat hoofdassen staan erin genoemd. Nou, dat lijkt prachtig. Alleen als ik niet op een hoofdas woon, hoe kom ik dan op die hoofdas? Want dat is dan de grote vraag. Moet ik dan met de fiets of rijdt er nog iets om bij die hoofdas te komen? Of moet ik met de eigen vervoerder naartoe, met de auto? Of moet ik een vriend inschakelen of zo? Nou, dat zijn allemaal vragen. En ja, wij willen toch een kanttekening plaatsen bij die hoofdassen. Want volgens mij moet je kijken naar knooppunten. Waar kan ik opstappen om naar mijn doel te komen? Dus die knooppunten die zijn ook wezenlijk van belang om ergens te komen. En hoe gaan dan die stromen? Waar staan die scholen? Waar ziekenhuizen? Waar staat het theater, Schokland, Nieuwland, Erfgoedcentrum, het vliegveld, Walibi, Eemhof. Al die doelbestemmingen. Ik denk dat daar ook een analyse van gemaakt zou moeten worden. Als ik nu vanuit Zeewolde naar Almere moet. Nou, dan ga ik eerst naar Harderwold, dan naar Lelystad en dan kan ik nog eens naar Almere. Dan gaat er niemand meer naar Almere. Dus dan blijft het een kip en een ei. Vraagstuk, ja, ik heb geen reizigers. Nee, logisch, ik heb geen reizigers, want het is gewoon onmogelijk om daar te komen. Dus dat zijn zaken die dan mee moeten spelen. Tweede vraag is de hoogwaardig openbaar vervoer. Heeft dat een meerwaarde? Mogen daar dan ook meer kosten aan verbonden worden? Nou, op zich wel, als het maar een gewild product is, want verkort ik mijn reistijd, ben ik ook bereid om daar extra voor te betalen. Dus het moet dan ook een beter product moet het dan zijn. Want dan genereert het weer meer passagiersstromen en dan wordt het ook weer betaalbaarder. En de derde vraag, wanneer extra uitgaven voor openbaar vervoer acceptabel? Nou, als er meer passagiers voorkomen, als de... Eigenlijk moet je zeggen, de passagiersprijs zou eigenlijk gelijk moeten blijven. Want je zou een beter product in de markt moeten zetten om het product gewilder te maken. En dan kun je er extra uitgaven dan, maar dan staan er ook extra inkomsten tegenover. In eerste instantie, voorzitter, wilde ik het hier even mee laten.
Dank u wel, meneer Hoost. We gaan naar de heer Van Ravenswaaij.
Dank u wel. Ik heb helaas nog steeds geen antwoord op mijn vraag gekregen wanneer u vindt het openbaar vervoer niet hoeft. Rijden, maar misschien in de tweede termijn dat ik daar wat duidelijkheid over
kan krijgen. Ja, u zou aangeven, had ik gevraagd om ik de oplossing dan, hè? Want ik krijg horen we zo.
Ja, je hoort zo. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, SP is van mening dat openbaar vervoer voor een ieder bereikbaar moet zijn tegen een betaalbaar bedrag. En daarmee zeggen we niet dat de bus voor iedere deur moet stoppen, maar dat het ook toch mogelijk moet zijn om 's avonds en het weekend niet vast te zitten op een station in Dronten, gisteravond mogen meemaken, en dat er geen bus meer rijdt. Als dat meer kosten met zich meebrengt, meneer Hoost, denk ik zomaar, als we 10 miljoen kunnen storten in een zwart gat, wat Floriana gaat heten, er zijn vast nog wel ergens andere potjes te vinden om dit te betalen, want 1,5 miljoen. Want ik vind, we hebben nog een ruimte...
Voorzitter.
Ja, dat mag je misschien afmaken. Dat
tuurlijk, maar u weet wel het verschil tussen incidenteel en structureel.
voor, ja, maar ook structureel. We hebben de Zuiderzee-geld nog liggen. Ik denk van OV-geld voor OV-geld is een hele goede oplossing. Toch even inhoudelijk komen op het stuk wat voor ligt. Op een gegeven moment wordt er gesproken over de globale evaluatie. En ik was blij te lezen dat mensen in het Oostpolder zeer gezond zijn. Want letterlijk staat in het stuk, met name over bussen die één kant leeg heen rijden en vol terugrijden. Dat vanuit de Noordoostpolder bij goed weer neemt men de fiets. En bij slecht weer neemt men de fiets. Ik neem aan dat bedoelt OV, maar er zijn hele gezonde mensen. Ik vind een deel van het probleem is in dat verband, denk ik, zomaar opgelost.
Ja, daarom zijn ze waarschijnlijk zo gezond, meneer Van Raamse.
Ja, dat zeg ik ook. Ja. Een deel van het probleem is. Ja.
Heer Van Raamse, ik vervolg.
Dan opmerk ik over de regiotaxi. Op dit moment krijgen wij signalen binnen van dat de ritprijzen voor de regiotaxi enorm toegenomen zijn. De SP is dit aan het onderzoeken. De mensen hebben ons gemeld dat sommige kosten al met 50% zijn gestegen. Het is een melding, we gaan dit onderzoeken en indien nodig komen we er graag nog een keer op terug. Ja, de hoofdtassen, CDA heeft al naar verwezen, of stuk gezegd van... Ja, vervoerstechnisch is het eigenlijk niet nodig. Ik zou graag willen weten van waar dat op gebaseerd is. Dat vervoerstechnisch geen hoogwaardig openbaar vervoer of hoofdassen nodig is. Terwijl verderop in het stuk wel weer wordt gesproken over hoofdassen en hoogwaardig openbaar vervoer. En er valt op inderdaad de bereikbaarheid van de polder. Ik heb al eerder gezegd, de bus hoeft niet voor iedere deur te stoppen. Je zou eens kunnen kijken wat het stuk ook zegt van de burgerinitiatieven. Buurtbussen, buurtaxis. Ik neem aan, zonder meer, als dat van de grond komt, dat de provincie de bussen gaat financieren, dat de mensen dat niet zelf hoeven te betalen. En dat de Hanslijn iets vervangt, mogen duidelijk zijn, maar de kosten, die zich al met zich meebrengt, zijn vele malen hoger. We hebben gelezen in de brief die het college van de staatssecretaris heeft geschreven, dat de NS niet van plan is om de prijzen terug te schroeven. En als er gisteravond koude, winderige dronten mogen horen van mensen dat de kosten voor een scholier gestegen zijn van 1000 euro per jaar naar 1700 euro per jaar omdat ze een deel met de trein moeten, omdat anders de school niet meer bereikbaar is. En ja, dat kan toch nooit de bedoeling zijn van sociaal van betaalbaar. En als je praat over die Q-lijnen, natuurlijk, misschien gaat die heen, wel wat leeg, dicht in het noorden, maar veel studenten maar ook gebruik van de Q-lijnen en komen er terug vanuit noorden naar de polder toe. Dus je moet er eens goed naar kijken. Denk, als je dan praat over waar steken wij op in als SP, nogmaals, bereikbaar, overal en betaalbaar. En nogmaals, meneer Hoofdstuk, het werkt niet s'nachts te zijn. Maar ik ben wel van mening dat je s'avonds op redelijk tijd vanuit Dronten weg moet kunnen komen, vanuit Emmeloord weg moet kunnen komen. En dat je niet op zaterdag en zondag, als ik een voorbeeld mag geven, werkzaam bent op het asielzoekerscentrum en je hebt geen auto, dan ben je Sjaki, want die kan er niet komen. Dat is over de eerste termijn.
Voorzitter, voordat meneer Van Raamswij afkomt, zou ik dan nog wel eventjes met hem in debat willen.
Met alle soorten van genoeg.
Volgens mij hebben we een discussienota en is zeg maar, de waarde van deze discussie zou kunnen ontstaan door het gesprek onderling. Ik voeg daar aan vooraf aan toe van dat ik het niet op alle onderdelen met u oneens ben. Dus in dat opzicht is het vooral de bedoeling wat mij betreft om daar iets helderder te krijgen. De SP kiest vanuit haar overheidsvisie heel duidelijk voor de rol van de overheid bij het beschikbaar stellen van openbaar vervoer. Dat is een vorm van een collectieve voorziening waar iedereen gebruik van kan maken. Maar een van de knoppen van waar we ook aan kunnen draaien is de vraag van wie betaalt dan die collectieve voorziening. Dus je kunt het onderscheid maken van de verantwoordelijkheid, de publieke taak om te zorgen dat het aanbod er is en de vraag van wie betaalt dat. En daar gaat het wat mij betreft iets te gemakkelijk overheen van waarom zou de overheid moeten bijdragen aan de vorm van een collectief vervoer, terwijl we bijvoorbeeld weten van dat een treinreiziger betaalt de kostprijs voor een kaartje, de automobilist betaalt de kostprijs voor een kaartje, maar de busreiziger die wordt voor meer dan de helft gesubsidieerd.
U hebt gelijk, meneer Siepel, dat vanuit die gedachte van de SP wij vinden dat het een overheidstaak is, zelfs een gesubsidieerde overheidstaak, en dat je met elkaar misschien kan discussiëren over van de verhouding wie betaalt wat, maar als ik lees in iets waar ik nu niet over mag hebben, dan hebben we die beslotenheid gekregen, dus dat wordt een beetje lastig antwoorden. Denk ik toch dat als je kiest voor een overheidstaak waarin we zeggen dat openbaar vervoer bereikbaar en betaalbaar moet zijn. En ik dan kijk naar de praktijk in onze mooie provincie. Tuurlijk hoeft niet iedere bus langs ieder huis te rijden. Tuurlijk moet je ruimte gaan bieden voor particuliere initiatieven met buurtbussen. Maar de basis voor ons is gewoon dat het betaalbaar moet zijn. En als ik kijk bij de NS, ik heb gisteravond een kaartje gekocht van Almere naar Dronten. De verbinding was razendsnel. Alleen qua afstand is hetzelfde als Almere, Amsterdam. En ik betaal bijna twee keer zoveel.
Meneer Van Raamsdijk, u ontwijkt het antwoord op de vragen die ik u stelde. Want u begint nu over twee andere onderwerpen. Het feit van dat de tarieven op de Hanselijn niet juist berekend worden, daar heeft het college mede op initiatief van de ChristenUnie ook inmiddels actie op ontnomen. Maar de vraag is die ik u stelde, en daar ik hoop dat we nu wel met elkaar over in gesprek kunnen. Wat maakt nu dat u zegt van dat de overheid het busvervoer moet subsidiëren? U begon net ook met het statement vanuit uw partij van dat u best wel wilt discussiëren over de verhouding. Maar wat zijn dan de afwegingen die u wilt maken? Kunnen wij meer vragen een meer kostendekkend tarief voor het gebruik van de bus?
Als u dat zegt, moeten we van geval te geval gaan kijken wat is kostendekkend, wat is betaalbaar. Dus dit best wel met ons te praten over de juiste verhouding, maar kijk het er anders. Het kan geen container zijn, geen containerbegrip zijn. Want iemand, laten we zo zeggen, laten we het helder wezen. Een van de opmerkingen die je in deze noten mateloos gestoord heeft, dat als je praat over ouderen, en dan zal ik proberen u tevreden te stellen met mijn antwoord. Dat voor de huidige generatie ouderen zijn de reiskosten niet altijd een probleem. Als je dat leest, word ik erg kwaad. Want die zal maar ouderen zijn met een klein AOW'tje, een heel klein pensioentje, waar je ieder dubbeltje moet omdraaien. Voor die groepen die het openbaar vervoer gesubsidieerd te zijn.
Nu raken we, voorzitter, als u het goed vindt, toch wel een beetje iets meer de dichtere kern van de discussie. Want daar waar u zegt van dat niet voor elk ouder is het betaalbaar, zeg ik van ja, allemaal hoelen, en er zitten er ook een aantal in die bus die het makkelijk zelf kunnen betalen om met de auto te gaan. En een beetje lopen te profiteren van die subsidie op die regiotaxi, omdat toevallig die regiotaxi die er dus oneigenlijk gebruik van maken. En zeg maar in die spanning, daar zit denk ik de kern van de vraag waar de politiek het antwoord op moet geven.
En dan zo denk ik van, dit horen dan misschien van mening over verschillen, hoe hoog moet die balans zijn, hoe hoog moet die eigen bijdrage zijn? U haalt een ander punt aan, dat u aanneemt dat mensen oneigenlijk gebruik maken van de regiotaxi omdat het eigen AWBZ-voorziening is. Denk, nou, die cijfers heb ik nog helemaal niet gezien. Ik vind het tot het moment dat ik de cijfers zie, vind ik dat gewoon een blinde aanname. Dus dat je moet kijken van situatie tot situatie, dat SP van mening pas is en blijft het openbaar vervoer een rijkstaak is, een rijksoverheidstaak is, en dat u die desnoods gewoon gesubsidieerd moet aanbieden, waardoor de kostprijs lager wordt.
Ik geef het woord aan de heer Siepel. Of wilde u alleen maar een debatje? Of zegt u, ik hoef geen beschouwing te houden?
Ik had ontdekt dat ze gauw interrupeert dat je dan de volgende spreker bent.
Ja, ik vind het voor mezelf wel anders.
Maar ik zag in mijn rechterhoog ook de hand van meneer Van Vliet omhoog staan. Dus daardoor aarzelde ik eventjes.
U het woord, en anders krijgt u hem neer.
Goed, voorzitter. Het is denk ik goed dat we op dit moment ook op deze manier over het onderwerp praten. Want er is wel wat aan de hand. Meneer Oosten is daar net over begonnen. In het recente verleden hebben we ook eerder met het college over ons openbaar vervoer voorzieningenniveau moeten spreken, omdat er een boel gebeurt. Ik heb toch voor mezelf geprobeerd om de knip te maken tussen de actuele problemen en wat meer de doorkijking naar de toekomst. Dat is ook wat volgens mij de gedeputeerde net gezegd heeft. We praten over het beleid waar we ook in de toekomst mee om moeten gaan, maar dat laat onverlet van dat er ook vandaag de dag best wel wat problemen zijn die onze reizigers en inwoners bezighouden. Vooraf even het volgende, het is goed dat we op dit moment deze discussie over dit onderwerp hebben, maar openbaar vervoer. En volgens mij zei ook meneer Oostad, of meneer, en dat weet ik niet meer, van Ravenswaai, het is niet een geïsoleerd onderwerp. Want openbaar vervoer is op zich is geen doel, maar is een middel vanuit in ieder geval het bestuur van de provincie Flevoland, omdat we een aantal andere maatschappelijke doelen willen realiseren op het gebied van sociale participatie, op het gebied van economische ontwikkeling, op het gebied van de bereikbaarheid van voorzieningen en op het gebied van de mobiliteit. Dat maakt ook van dat de afwegingen die ook in de vraag voorgelegd worden, wat mij betreft en wat de ChristenUnie betreft, ook in die context overwogen moeten worden. Je kunt niet met de botte bijl door het voorzieningen, althans door het openbaar voorzieningenniveau, als je niet gelijktijdig bereid bent om te accepteren dat dat dus een achteruitgang op die kwaliteiten die ik net noemde betekende. En als we met elkaar vaststellen van dat we graag willen van dat er een hoge participatie is aan een sociaal-cultureel leven, dat mensen waar ze ook wonen in Flevoland altijd de toegang moeten hebben tot
voorzieningen. En openbaar vervoer is een middel om dat te bereiken. Kleurt dat dus ook de discussie. En om dan vast in ieder geval te laten weten van hoe wij als ChristenUnie daarin staan van dit is een middel. En we moeten het niet hebben over de vraag van wat het kost, maar we moeten het hebben over de vraag van wat openbaar vervoer waard is. En dat, zeg maar als antwoord op de eerste vraag, is wat de ChristenUnie betreft op dit moment in ieder geval ook zeker geen aanleiding om te discussiëren over verlaging van het ambitieniveau als het gaat om de doelstellingen van openbaar vervoer. Waar we op dit moment tegenaan lopen, en dan haak ik ook een klein beetje in op het onderwerp wat meneer Van Ravenswaaij net ook al zijdelings noemde. Door de zeg maar, grote veranderingen die in december hebben plaatsgevonden, zie je dat er ook dingen in de samenleving gebeuren. En een van die initiatieven, ik heb daar ook met gedeputeerden al wat eerder over gesproken, is van dat er door particulier initiatief opeens een vorm van collectief vervoer aangeboden gaat worden. Waarbij dus groepen in de samenleving, in het geval waar ik nu over spreek, gaat het over een school met 100 leerlingen in Flevoland, die leerlingen elke dag haalt en brengt naar de rond. Het is overigens niet de school die dat doet, maar dat zijn de ouders. En ik zit daar, moet ik eerlijk zeggen, voorzitter, redelijk ambivalent in. De ene kant is dan dat wij als ChristenUnie geloven in een sterke samenleving en elk initiatief wat uit de samenleving komt, van harte willen omarmen, omdat we als overheid echt niet op hoeven te staan als er ergens een vraag is. Dat wij die vraag moeten kunnen beantwoorden, want het blijkt dus dat die samenleving dat ook zelf kan. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat ik dan als politicus, en ook hier in het gesprek met de gedeputeerde, denk van ja luister, die ouders die kunnen dat met elkaar kostendekkend kunnen ze dat vervoer aanbieden. Waarom kan de provincie, als verantwoordelijk voor het openbaar streekvervoer, dan niet even zo goed kostendekkend datzelfde product aanbieden, voordat het niet alleen is verbieden, maar ook andere daar gebruik van kunnen
maken. Ik vraag meneer Siebel, ik heb ook gelezen dat dit initiatief is ontstaan. Maar dit initiatief is noodgedwongen ontstaan, omdat de provincie wat lijnen heeft gesneden.
Ja, dat klopt.
En dus u vindt het goed, dan gaan wij snijden en dan laat maar over aan ja, mensen die wat kunnen regelen, mensen die wat geld hebben, die kinderen naar onderwijs brengen. Terwijl we gelijkertijd vergeten, een aantal kinderen die in cluster 4 onderwijs zitten, op dit moment door het snijden van die versbuslijn niet eens meer op school kunnen komen. Die ouders hebben wellicht niet de mogelijkheden of het initiatief om dat te ontwikkelen.
Goed, maar meneer Ravenswaaij, want dat is dan ook zeg maar wel de boodschap die ik, waar het wat mij betreft om gaat. Want ik heb mijn eigen aantekeningen bestaat uit vijf opmerkingen. En hier staat hoe stimuleer je particulier initiatief met een vraagteken. Dat doe je wat de ChristenUnie betreft niet door eerst de gat te laten vallen en vervolgens te wachten tot er iemand opstaat. Maar het gebeurt wel. En dat maakt ook dat ik daar zo ambivalent in ben. En dat is denk ik ook, want dan maak ik ook meteen een doorkijk van waar. Wat zijn nu de keuzes waar we de komende tijd ook als provincie voor staan? En wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien? We hebben een systeem waarvan het college betoogt van daar moet geld bij. En dat geld wat erbij moet, we subsidiëren al, maar door verschillende factoren, kostontwikkelingen, zal dat gat wat we erbij moeten doen, zal groter worden en dat geld dat is er niet. Dan kun je in ieder geval, als je vanuit de economische principes kijkt, kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen van, of je verlaagt je ambities, of je zorgt dat er minder tekort is. En minder tekort, dat doe je ofwel door te zorgen dat er meer opbrengsten zijn, of dat er minder kosten gemaakt worden. Dus wat mij betreft, wat mijn fractie betreft, gaat het ook over de vraag van hoeveel meer opbrengsten kun je in het systeem genereren door meer reizigers. Ja, is dat zeg maar, kun je dat door het aanbod, kun je daarop sturen. Kun je meer opbrengsten genereren door bijvoorbeeld mensen al dan niet gedifferentieerd meer te laten betalen. En de ChristenUnie is niet een partij die kiest voor inkomenspolitiek via het openbaar vervoerssysteem zoals de SP. Maar het is wat ons betreft wel bespreekbaar om te zeggen van dat je afhankelijk van de situatie dat er voor meer kwaliteit meer betaald wordt. Of als je voor bijvoorbeeld de regiotaxi, omdat je een prikkel inbouwt van waarbij op de korte rit het duurder is om die regiotaxi te nemen en op de langere rit wat goedkoper. Zodat mensen bewuster met die afweging omgaan, moet ik om één dorp verder te komen. Met de regiotaxi gebruiken, heb ik geen keus, dan pak ik hem. Maar heb ik de keus, dan kan ik hem misschien op laten brengen of met de fietsen gaan. En als je het hebt aan de kant van de kostenkant, dan gaat het dus niet alleen over van kun je aanbestedingsvoordelen. Maar zou je ook kunnen kijken van is het in die hoek van het oneigenlijk gebruik of in die hoek van die lage bezettingen, kun je daar keuzes in maken. En dan zeg maar een wat heel ander onderwerp. En ik vind dat wat mij betreft in de notitie ook nog een klein beetje onderbelicht. Want als je kijkt naar het totale budget binnen de BDU gaat zo'n 40% naar het stadsvervoer. Daar zitten, is mijn ervaring in ieder geval, heel veel druk bezette lijnen zitten erbij. Ik ben nog wel wat aan het zoeken van, goh, zouden we als provincie niet ook in die verhouding tussen stads- en streekvervoer daar nog wat kunnen doen. En dat zou een gesprek kunnen zijn wat mij betreft, wat het college dan ook met de stad Almere en met de stad Lelystad zou moeten aangaan. Maar ik doe dat op basis van een soort onderbuikgevoel. En zoals u weet,
interruptie, de heer Rentsen,
heb ik een grote onderbuik.
Ik neem aan, als jij praat over de combinatie stad-streekvervoer, dat je dan over lijndiensten hebt. Alleen die kunnen namelijk een relatief een rol spelen in de stadsvervoer.
Nou, het college moet mij straks maar corrigeren, meneer Rentsema. Volgens mij hebben wij de verantwoordelijkheid voor het stadsvervoer, dus gewoon de stadsbus, uitbesteed aan de steden Almere en Lelystad. Dan gaat het, als het gaat om die 13,7, 2,3 miljoen, juist om die aanbestedingen. Niet om die streekbussen die toevallig ook in de stad komen. Voorzitter, ik heb het gehad over het doel van openbaar vervoer. Ik heb het gehad over het particulier initiatief. Wat de ChristenUnie betreft gaat beschikbaarheid boven kwaliteit. Dus dat zou wel nog een van die knoppen kunnen zijn van liever een bus waar ik op een harde bank zit dan een hele comfortabele bus waar ik 3 uur op moet wachten. En toevallig ben ik tegenwoordig ook wel eens een OV-gebruiker. Zit ik ook in de bus, dus ik weet waar ik over praat. Ik vind het zelf niet erg om 's ochtends in de bus naast een scholier te zitten als ik naar mijn werk ga. Daar moest ik wel even aan wennen. Maar dat is een persoonlijke ontboezeming. En ik denk dat ik het daar voor dit moment maar bij moet laten.
En voorzitter, dan toch nog even een vraag aan de heer Siepel, als het mag. Want u zegt, ik zoek het niet in eerste instantie in het verlagen van het ambitieniveau. Nou, dat vinden wij natuurlijk prettig om te horen. Wel slimmer kijken naar hoe je budget besteedt, vat ik het dan maar even samen. Maar als nou aan het einde van de rit blijkt dat er gewoon eigenlijk wel meer geld nodig is om datzelfde ambitieniveau in stand te houden. Bent u daar dan ook toe bereid?
Nou, ChristenUnie loopt daar niet voor weg. Dus het antwoord is ja. Maar dan wel zeg maar als finale van het maken van een business case voor een nieuwe aanbesteding of hoe je dat ook gaat doen. Dan hebben we eerst gekeken naar de opbrengsten door meer reizigers, door meer betalende reizigers, door minder efficiëntieverlies, door minder oneigenlijk gebruik. En als er dan nog een gat over is, is het wat de ChristenUnie betreft bespreekbaar.
Mevrouw Pap, D66.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ik een beetje mis in de discussie is dat je ook kunt kijken naar creatieve oplossingen. Rendabele lijnen ten opzichte van niet rendabele lijnen. Eigenlijk een totaal overzicht van de hele infrastructuur die je nodig hebt om dat basisprincipe dat iedereen overal en altijd gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer, om dat ook waar te kunnen maken. Waar het om gaat is dat ook steeds meer categorieën gebruik zullen maken van het openbaar vervoer. We zitten in een tijd van financiële malaise. Er zullen minder auto's in die zin komen. Een ander aspect is duurzaamheid. Dat heb ik ook nog niet zozeer gehoord. Betaalbaarheid is ook een punt. Betaalbaarheid zou kunnen maken dat er andere geldbronnen moeten worden aangeboord. Maar dat moet volgens de fractie van D66 wel mogelijk zijn. We zien ook in de praktijk en in de media dat is ook al eerder genoemd, dat er andere initiatieven in de samenleving ontstaan. Zoals scholen die zelf het vervoer noodgedwongen moeten regelen. Groepen ouders, ook ouderen, buurtinitiatieven. En je zou ook kunnen kijken of dat soort initiatieven geïncorporeerd kunnen worden in dat totaalplan, in die business case. Want misschien zou je dat wel wat meer kunnen stimuleren. Kortom, wij zouden er een voorstander van zijn om toch iets meer naar het totaalbeeld te kijken. Initiatieven te onderzoeken en ook samen met andere partners, waarbij we denken ook aan gemeenten en die burgerinitiatieven, om te kijken naar duurzame oplossingen die betaalbaar zijn, maar ook die de bereikbaarheid van binnen de provincie stimuleren. Daar wou ik het even bij laten.
Wel, we gaan naar de heer Van Vliet. Ja, voorzitter, dank u wel. Even aansluitend op wat de heer Siepel al zei. Ik vind ook dat we de discussie ten aanzien van de verdeling van de OV-budget wat we als provincie hebben. Hij zei van 30% gaat er ook naar het stads- en streekvervoer in
40% in Almere Lelystad. Als je naar het OV kijkt, dat maakt 65% uit van het budget van de BDU. Daarvan gaat overigens van die 65%, daar gaat 64% naar het stadsvervoer in Almere en Lelystad. En dan gaat 34% naar het overige streekvervoer, de huidige concessie IJsselmond, de Q-Liner en de regiotaxi. Dus zeg maar 1/3 waar we het nu over hebben over de concessie IJsselmond en 2/3 over Almere Lelystad. Ik vind dat in het toekomstige beleid dat er een duidelijke visie moet komen, en dat is de VVD-fractie ook van mening, dan moet je ook kijken naar zeg maar ook naar Almere Lelystad. En dan zou ik moeten kijken of je daar, als je toch bezuinigingen moet doorgaan voeren, waar het niet onomkomelijk is, ook daar nou zou moeten kijken. Ook in het college uitvoeringsprogramma coalitieakkoord is ook opgenomen dat die versoberingen dus ook niet op het landelijk gebied zouden moeten plaatsvinden, maar in het stedelijk gebied. En als je daarnaar kijkt, dan wordt nu zeg maar gebieden waar deze concessie over gaat, die worden natuurlijk al erg getroffen. Want in Almere en in Lelystad en in Dronten heb je ook nog de keuze van een trein. En dat hebben ze natuurlijk in Noordoostpolder, Urk en Zeewolde niet. Daarnaast zijn we van mening, en dat heeft de heer Oost ook al aangegeven, dat we moeten ook beter inspelen op de vragen en op de spitstijden van de buslijn en ook beter rekening houden met die knooppunten. En ook met de schooltijden, want ja, daar zijn inderdaad ook voorbeelden van. Er is nog wel een bus die zeg maar, vanuit Dronten naar Lelystad rijdt, maar dan komen die kinderen die komen 10 minuten te laat op school en als ze terug willen, dan moeten ze een uur wachten. Nou, dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling geweest zijn. Daarnaast vinden we dat buslijnen efficiënter ingezet moeten worden. Niet rendabel lijnen eventueel halveren of op zondag bijvoorbeeld later starten. Op buslijnen die in de winter meer moeten worden gebruikt, en dat is niet die fiets waar meneer Van Ravenswaaier bedoelde, dan ook een zomer- en een winterdienstregeling invoeren, hè, waarbij ook meer aansluit op de vraag. De regiotaxi mag wat ons betreft voor de wat luxere ritten ook best wel wat duurder zijn en oneigenlijk gebruikt wat genoemd wordt, hoewel dat ook nog wel aangetoond moet worden van AWWZ, dat moeten we niet toestaan. Daarnaast zou je kunnen denken autovervoer om dat misschien ook met wat vrijwilligers te kunnen organiseren. En ja, dan zou je de organisatie aan de gemeentes daarvoor kunnen overlaten. En anders zou je nog bijvoorbeeld een oudere korting op de regeltaxi kunnen invoeren. Daarnaast vinden we, maar dat zal duidelijk zijn dat de VVD geen voorstander van is, dat de OV niet de kosten mag gaan van de infrastructuur. En dat er onderzoek moet komen naar zeg maar, die besparingsmogelijkheden, zoals ik net al zei, van het stadsvervoer. Hoe we dat het beste zouden kunnen doen. Dan kom ik even op de concessie waar het hier om gaat. Een andere indeling die kent ook wel een gevaar. Het voorbeeld is de lijn Emmeloord-Groningen. Flevoland die is daar toch een beetje naar ons idee de grip op kwijt. De Noordoostpolder die is een niemandsland en valt tussen wal en schip. Kortingen voor Noord-Nederland of Oost-Nederland zijn niet van toepassing op deze rit die op andere buslijnen wel van toepassing zijn. En daar wordt een ander beleid gevoerd, een afwijkend beleid op deze lijn. En we willen toch pleiten dat dat hetzelfde gaat worden als dat op de andere lijnen geldt. En daar wil ik het voorlopig even belaten, voorzitter.
Ja, het allereerste CDA had zeer goed aangegeven de knooppunten die hier een rol spelen. Een andere opzet van het plan is zeer belangrijk, omdat je dan de energie en meer in de ontwikkeling en in de onderzoek kan steken, wat je precies weet wat je wil hebben. Wat ik een van de dingen wat ik mis in dit hele betoog, en dat heb je niemand nog genoemd, is een andere manier van bussystemen. We praten hier over buslijnen in het algemeen en we gaan er altijd vanuit van die grote 40-60 plaatsers. Maar ik wil graag een pleidooi houden voor de buurtbussen. Dat zijn kleine bussen die namelijk op bepaalde situaties een veel betere efficiëntie hebben en ook een, voor hun doen een goede dekkingsgraad. Dat is een van de zaken. Want wat ik heel vaak gehoord in de dorpen is dat het aantal busconnecties, dus het tijdsbestek tussen dat er een bus beschikbaar is voor een reizen van en uit het dorp, zodanig groot is dat heel veel inwoners gewoon zeggen, ja, ik ga de bus niet meer regelen, ik ga de buurman wel regelen om een vervoer vanuit het dorp naar de stad te krijgen. Omdat de tijdstip zodanig lang wordt dat het gewoon niet zinvol is. Als je daar dus op gaat bezuinigen, wordt het helemaal niet interesse laag. Dan valt die hele buslijn weg. En dan kan je beter gaan kiezen voor buurtbussen. Voor buurtbussen, bijvoorbeeld in de Noordoostpolder met een concept van kleine dorpen, zou je makkelijke verbindingen kunnen maken met een veel lager kostenpakketje.
Voorzitter.
Kom maar.
Ik ben wat in het ongewisse of meneer Rensema het feit dat je je buurman moet vragen om je even weg te brengen dan positief of negatief beoordeelt.
Dat doet niet af uit de situatie van de buurmanschap is een zeer goed initiatief in alle tijden, maar dat zegt wel iets over het openbaar vervoer.
Ja, maar ik ben bij mijn bijdrage begonnen, meneer Rensema, met de vraag van wat willen we met openbaar vervoer? Is dat een doel of een middel? En het is geen doel op zich, het is een middel.
Het is een middel, maar als de mensen zelf gaan zitten, ik kan dit uur niet wachten, ja, en dan nog de risico lopen. Dus als jij een doorgaande vervoer hebt, bijvoorbeeld de trein of een andere busverbinding, waardoor jij je verbinding van A naar B via het knooppunt C en D moet uitvoeren, waardoor je 2 keer of 3 keer zo lang bezig bent om daar te komen, voor heel wat mensen een grotere issue aan het worden is. En die dan kiezen voor alternatieven. En dat betekent automatisch dat ze uit het openbaar vervoer gaan. En dat betekent ook dat weer een kostenpost voor ons, want dan wordt de dekkingsgraad weer lager. Dus we moeten kijken naar efficiëntie, dekkingsgraad. En dat zijn allemaal zaken die gewoon mee een rol spelen. En als jij erop gaat bezuinigen, moet je ook rekening houden dat automatisch je kostenpostje omhoog gaat, omdat je dekkingsgraad naar beneden toe dondert.
Het verbaast mij, voorzitter, van de 50PLUS dat ze op deze manier de openbaar vervoer en meer naar zeg maar, sociale cohesie gekregen wordt. Ik had van de 50PLUS fractie verwacht dat ze zouden zeggen van iemand die zijn buurman kan vragen, fantastisch. Naar elkaar omzien, wat voor elkaar betekenen, we zouden dat meer moeten hebben in de samenleving.
En ik heb het over dus.
En natuurlijk, meneer Rensema, zijn er dan mensen die niet iemand hebben die op dat moment beschikbaar is. En voor die mensen, daar is de provincie voor.
Goed. Verder, 50PLUS heb inderdaad grote problemen met de tarieven van de treinen, maar daar wordt aan gewerkt. Het zijn alleen situaties zoals een berichten die ik ook binnen heb gekregen van scholen, waar de ouders gewoon desdanig hoog op kosten komen en er geen alternatieven voor zijn. Dan praat je over monopolisme, want je heft een buslijn op en je zet alleen maar een trein in en je moet zo wel gaan betalen. Dus ik wil dit argument nog even aan de heer Loris meegeven.
Voorzitter, kan ouderen. De mensen mij dat toelichten als hij het heeft over monopolisme in het openbaar vervoer?
Ja, dat noem ik monopolisme. Als jij geen andere keuzemogelijkheid hebt in het openbaar vervoer, doordat de buslijn weggezet wordt, alleen een trein neergezet wordt, dan noem ik dat een vorm van keuzevermindering. Je bent een provincie aan het ontwikkelen. En ondertussen zet je dus een treindienst zet je erin. Maar je trekt de buslijnverbindingen weg, zodat je dus ook de tussenhalters kwijt bent. Dat noem ik een vorm waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Want we moeten wel, ik begrijp het wel. We hebben sociale, in deze tijd met de financiële krapte, kan maar niet iedereen zijn zin geven. Maar we moeten wel oppassen wat we doen.
Het bijzondere is natuurlijk dat op heel veel plaatsen in onze provincie juist we al blij zijn als er één aanbieder is. En dan is er een aanbieder en dan zegt meneer Rensema dat er een tweede moet zijn.
Nou, je hoort mijn rechtlijnig natuurlijk op die manier antwoorden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is de schijn van.
Nou, interessant is deze discussie in een ander opzicht, voorzitter. Mm-hmm. Maar dan moet ik even iets verder terug. In het verleden toen de nota mobiliteit in 2005...
Het is een interruptie, dus ik wou heel kort even, want er zijn veel meer mensen die willen zeggen.
Het is in het huidige OV-beleid en door de Staten vastgesteld beleid, overigens heeft de ChristenUnie op dat punt destijds een amendement ingediend, dat wij geen paralleliteit is. Op de discussie die meneer Rensema nu aanhaalt, dat zou dus betekenen van dat staten terug moeten komen op dat uitgangspunt dat paralleliteit is uitgesloten. En dat er dus op een traject, en of er dan tussen Lelystad en Almere is of tussen Lelystad en Dronte, dat maakt dan niet uit, dat er op een traject waar een trein rijdt ook een busverbinding zou kunnen zijn. Ik vind dat een interessante discussie, ik wil die graag met u aan.
Ja, maar dan moet je er wel over hebben dat als je op basis van gelijkwaardigheid dan wel even de tarief in de gang neemt en niet wat er nu gebeurt.
Wat u daarmee?
Nou, we hebben nu een situatie dat de ouderen op het ogenblik meer dan 50% duurder uit zijn voor het treinkaartje van Dronten naar Lelystad dan in de situatie dat ze met de busdienst hadden. Want ze hadden namelijk een zogenaamde schooltarief die netjes geregeld was. En ze zitten nu echt extreem hoog. Nou, daar moet je mee uitkijken, want dit soort situatie, dat pikt de burger echt niet.
Nee, maar dan stel ik u dezelfde vraag die ik eerder vanmiddag ook aan meneer Van Ravenswijf stelde. Waarom vindt u dat de overheid de busreiziger moet subsidiëren, terwijl de automobilist en de treinreiziger gewoon de kostprijs betalen? Want ik denk dat u daar makkelijk overheen stapt. De NS rekent de kostprijs van het materieel, van het spoor, door.
Ja, u hebt het punt al gemaakt. Een afsluitend antwoord van de heer Rensema. Dan niet, dan gaan we naar de heer De Wit.
Wacht even. Ik heb nog één punt en dat is de ouderenvoorziening op de buslijn. Er wordt even te makkelijk in de stukken erover heen gestapt. En ik wil daar toch even een opmerking op maken.
De heer De Wit.
Ja, voorzitter, er is enorm veel gezegd, maar ik mis één ding. Ik kan me nog herinneren dat in het jaar 1988 is een rapport verschenen. Die heb ik even nakijken. Getiteld leefbaarheid van het platteland. Er werd een inventarisatie van de bewoners, met name in de Doospolder, die hoe ze zich nog voelden, gezien de trek naar de dorpen toe en het platteland begon leeg te lopen. Er is ook inventarisatie nog gemaakt, in samenhang met de Doospolder, waar er kwam Dronten en Zwifterband kwam erachteraan. En waar was de insteek? Men voelde zich eigenlijk een beetje verlaten. Het ging met name over het openbaar vervoer. Men kon niet naar ergens naartoe. Dus er werd dan een zwaar accent toen op gezet. En daar wil ik in feite ook nu nog onderstrepen. Ik werd pas alleen werd gebeld van iemand, het was dan een stuk familie van me. Die woonde daar bij de Kalenbergenweg. Kun je me even ophalen? Want ik moet ergens toe en ik heb geen auto bij me. En de bus gaat niet. Toen denk ik, ja, die kant moet er niet uit. Ik heb mijn liefde gedaan. Heden terug, natuurlijk. Ik ben er verrast op een kopje koffie met een gebakje erbij. Dus dat deed me helemaal wat. Maar het gaat om het feit even, ik wil even het aangeven wat het is, wat het doet. Kijk, bereikbaarheid en betaalbaarheid natuurlijk. Het moet ook betaalbaar zijn. En differentiatie is ook nog begrijpelijk. Maar toen reed ik terug langs de Afsweg en daar stond er een gebouw. En daar stonden toen die ambulances. Toen dacht ik, zou dat nog een oplossing zijn in feite voor het gebied. Niet voor de ambulance, maar dat daar een busje staat. Nou, dat daar een busje staat, even bloedserieus blijven, jongens. Met vrijwilligers, daar ben ik het helemaal mee eens. En ook een buurtvereniging, om wat dan ook te zeggen, nou, wij stellen iemand s'nacht te beschikken, of die wil zich te beschikken stellen. En die mag gebruik maken van. Want op een gegeven moment, na 9 uur, hoef je er geen bus meer te laten rijden, op het algemeen. In Amsterdam rijdt de jaren gewoon, rijdt de tram ook niet s'nachts. In feite, er zijn andere voorzieningen ervoor. Zo zou je in dit geval, zou je ook nog kunnen doen. De leefbaarheid van het platteland kun je een beetje zeker stellen. En daar wonen ook mensen die ergens naartoe willen gaan. Dus ik zeg, laten we daar aan denken. Jarenlang hebben wij gepleit, toen de tijd notabene, om een busverbinding van elke gemeente met de hoofdstad van de provincie Lelystad. Daar hebben we jaren voor gevochten. Eindelijk kwam die een keer via de Afsweg, de staat die nu. Nu hoor ik geruchten, ik hoop dat er geruchten zijn, dat die weer opgeheven wordt bij gebrek aan. Maar notabene dat je Vlurk geneest richting de noorden kan. Ja, nu nog wel, met bepaalde tijden. Maar dat is straks afgebogen zou worden. Dat kan ook niet. Ik zou maar zeggen, kijk nou iets op maatwerk voor het platteland. En bekijk naar de verbindingen van die arme Urkers, 19.000 die nergens straks geïsoleerd zitten. En die niet meer weg kunnen. Kunt u zich voorstellen, meneer Rensen, maar nee toch? Ja.
Voorzitter, er zit een onduidelijk.
Nee, maar het is even een neemt het eventjes mee.
Ja. Dat is heel duidelijk.
Meneer De Wit heeft het over een busverbinding waar hij lang voor gevochten heeft en waarvan nu het gerucht is dat hij misschien opgeven zou worden. Maakt meneer De Wit zich zorgen over het feit dat de buslijn wordt opgeven of over het feit dat er niemand in zit?
Nou, er zitten wel mensen, want ik kom per dag 4 keer langs. En ik zie echt wel mensen zitten daar hoor. Alleen de frequentie is laag. Daar ben ik met u eens. Maar net zo goed als dat kun je ook zeggen, nou, iemand die langs een bepaalde weg in een gebied woont. Nou ja, die gaat er misschien 1 of 2 s'nacht gaat er onder iemand weg. En er wonen 100 mensen. Zo kun je niet praten. De mogelijkheid moet zijn dat.
Nee, ik stel de vraag, meneer De Wit, omdat als het zou blijken van dat er geen vraag is, als provincie ook je moet afvragen van of die bus dan wel moet rijden. Dat vind ik een hele legitieme vraag.
In ieder geval, dat hoeft niet. Nee, we gaan niet op dat soort details in. Mijn vrouw en dochter zaten vanmiddag er wel in ieder geval. We gaan naar de heer Pels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb zelfs gehoord dat de hele hoofdstad wordt opgeheven, maar dat is weer een heel andere discussie. Ik ga er iets korter doorheen, want de batterij van mijn iPad is bijna leeg. Dus dat is dan weer uw voordeel, zou ik maar zeggen. Wij voeren deze discussie natuurlijk omdat de kosten van het openbaar vervoer aanzienlijk stijgen. En eigenlijk niet meer passen binnen het budget. Zelfs als we onze ambities gelijk houden. En dat is de reden dat we deze discussie met elkaar hebben. Het standpunt punt van de Partij van de Arbeid is altijd geweest, openbaar vervoer moet betaalbaar zijn en ook toegankelijk. En het is een basisvoorziening om volwaardig mee te doen aan de samenleving. En dat zou voor iedereen moeten gelden in Flevoland, of je nu in Almere woont of in de Noordoostpolder. En dat rechtvaardigt denk ik ook de rol van de overheid daarin. Omdat je wilt dat iedereen ook mee kan doen aan die samenleving. Dat is wat ons betreft een uitgangspunt wat je zou moeten vasthouden. Iedereen kan overal naartoe. Ja, vind ik al een lastige ambitie, want feitelijk gezien kan dat nu al niet. Hè? Ik bedoel, als je nu s'avonds naar Zeewolde wil met openbaar vervoer, dan heb je toch een probleem. In sommige gevallen kan het wel. Technisch gezien zou je dan kunnen spreken van een verbinding, maar feitelijk is het eigenlijk geen alternatief, omdat je er heel lang over doet of omdat je heel vaak moet overstappen. Maar ja, zeg maar dat basisprincipe van dat je overal naartoe zou moeten kunnen, dat zouden we toch wel vast willen houden. Het mag van ons best wel anders of goedkoper worden ingevuld. Je wilt natuurlijk het liefst zo min mogelijk geld steken in het laten rondrijden van lege bussen. En je wilt natuurlijk aan de andere kant zoveel mogelijk maatwerk leveren. En dat is denk ik ook wel het dilemma wat je hebt met het openbaar vervoer. Aan de andere kant hoef je ook niet als overheid, denk ik, het hele mobiliteitsvraagstuk van deur tot deur op te lossen. Mensen zijn zelf ook inventief, het werd ook al door andere sprekers gezegd. Je hebt steeds meer slimme vervoersarrangementen tegenwoordig, hè, met OV-fietsen, autoabonnementen, carpoolconstructies, nou, noem het allemaal op. En als je dan toch keuzes zou moeten maken, dan zou je wat ons betreft toch moeten investeren in die knooppunten en zorgen dat daar een goede verbinding tussen ligt. Want dat laatste stukje van deur tot deur, dat is natuurlijk wel ook het duurst vaak. En dat is ook wel vaak een stukje wat mensen zelf nog wel kunnen oplossen. En daar zou bijvoorbeeld zo'n regiotaxi ook een rol in kunnen spelen. Ja, het vraagstuk van paralleliteit. We hebben in het verleden ook altijd gezegd van je gaat niet een bus naast een trein laten rijden. Ik moet zeggen dat ik daar wel een beetje op teruggekomen ben met de hele discussie rond de Hanslijn. Want we zien gewoon nu dat er bepaalde buslijnen uitvallen die wel degelijk ook zelfstandig een functie hadden. En dat speelt in Noordelijk Flevoland, maar het speelt deels ook in Dronten. Het ligt toch iets complexer. Ik snap heel goed dat het heel erg duur is om een bus te laten rijden, maar het is niet zo dat de trein ook altijd voor iedereen een alternatief is. En in Noordelijk Flevoland al helemaal niet, want daar heb je geen trein. Dus dat is ook toch wel iets complexer. Wat dat betreft is natuurlijk openbaar vervoer sowieso een complex product, want het is ook zo dat aanbod vraag creëert. En het is ook niet altijd zo dat het andersom is. Wat ons betreft moeten we naast de discussie over de uitgangspunten toch ook gaan kijken naar de hele discussie rond de Hanselijn. Het CDA begon daar ook al over, van nou, wat betekent dat voor Dronten? Dat zijn denk ik ook niet dingen die altijd veel meer geld hoeven te kosten. Het gaat soms ook over aansluitingen of kun je toch bepaalde slimme oplossingen daarvoor regelen. Ik ga even dingen overslaan, want die zijn al genoemd. De kernvraag, vinden wij dat er dan ook geld bij moet? Ja, ik deel dan toch wel de lijn die de ChristenUnie ook heeft ingezet. Vooralsnog zeggen wij, je moet niet je ambities gaan bijstellen. Je moet wel kritisch kijken binnen je budget van waar geef je het nu aan uit. Je mag denk ik ook kritisch kijken naar de eigen bijdrage van mensen en de tarieven. En die moet wel in enige relatie staan tot de tegenprestatie. Die discussie zie je bijvoorbeeld ook bij zo'n regiotaxi. Van ja, welk deel betaalt de provincie dan en wat betalen mensen dan zelf? Denk je daar best kritisch naar mag kijken. Ja, oneigenlijk gebruik vind ik wel een lastig begrip. Als je het hebt over deze doelgroep, want het zijn ook mensen die van A naar B willen. En dan kan je zeggen, ja, het wordt uit een oneigenlijk potje betaald. Nou, dan is dat al misschien de discussie. Maar dan hebben die mensen zelf natuurlijk niet zoveel boodschap aan. Maar in het algemeen valt er met ons wel te praten over, als je nou kijkt naar totale mobiliteit, mag er dan meer aandacht uitgaan naar het openbaar vervoer? Daar valt met ons zeker over te praten. Maar het moet wel beginnen met van, wat doen we nu met ons budget? En ik denk dat we die discussie eerst moeten voeren met elkaar. Tot zover, voorzitter.
We gaan naar de heer Laagland.
Voorzitter, dank u wel. Eerst even een opmerking vooraf. Opinie ronde 6, staat de dag 6 februari, opleg memo statengriffie. Daar staat, de portefeuillehouder heeft toegezegd PS gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidskaders voor een nieuwe aanbesteding IJsselmond. Vervolgens krijgen wij één dag van tevoren een brief waarin staat dat, waaruit blijkt dat de publicatie van het bestek IJsselmond, dat is volgens mij hetzelfde item, morgen op 7 februari zal plaatsvinden. Het lijkt wat kenmerken op dat punt te hebben van een fopspeen, maar dat zie ik ongetwijfeld verkeerd en de geachte gedeputeerde zal mij ongetwijfeld kunnen uitleggen waarom ik dat verkeerd zie. Dat was even vooraf. Dan zijn wij verguld met
de brief. Voorzitter, want ik voel me, meneer Lodder, aangesproken. Als we kijken naar het oplegvel van de statengriffie, dan staat er wat is de bedoeling van de behandeling en dat heet dan het leveren van beleidsuitgangspunten voor de herijking van OV-beleid. En daar wordt niet gesproken over de aanbesteding van de concessie. En ik heb uitgelegd hoe die twee sporen naast elkaar op dit moment gevoerd worden.
Dank u. Dan zijn wij verguld met de brief richting staatssecretaris over de verhoging van de treintarieven richting Kampen en Zwolle. Als het gaat over vraag 1, wilt u vasthouden aan het principe dat iedereen de hele dag enzovoort, daar hoeven wij niet per se aan vast te houden. En bij de andere twee vragen speelt wat al eerder door andere partijen ook aangegeven is. Slimmer besteden, oneigenlijk gebruik tegengaan, liever frequentie dan luxe. Ik vond dat een hele aardige van de ChristenUnie. Het knooppuntenverhaal is natuurlijk ook exact van toepassing en duidelijk. Niet van deur tot deur, maar van knooppunt tot knooppunt. En een nieuwe, die waar we zelf nog niet aan gedacht hadden, dat vond ik ook een hele aardige, dat is de zomer- en winterdienst. In de winter heb je misschien een ander vervoerspatroon nodig dan in de zomer. Daar heb ik zelf nog niet over nagedacht, maar ik vond het wel een hele aardige gedachte. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel.
Wel, we gaan naar mevrouw Staalman.
Dank u, voorzitter. Nou, er is natuurlijk al heel veel gezegd. Het zal u niet verbazen dat GroenLinks natuurlijk voorstander is van openbaar vervoer. Het liefst altijd mogelijk en tegen betaalbaar tarief. Maar daarin moet je ook reëel zijn en ervan uitgaan dat je op dit moment dat niet zou kunnen leveren. Omdat de economische toestand dat sowieso niet toestaat. En je moet je ook afvragen of dat wenselijk is. Alle particuliere initiatieven, dat is wel hartstikke mooi. Maar de vraag is altijd hoe lang blijft dat bestaan. Als je het ene jaar ouders hebt die een schoollijn kunnen betalen voor de scholieren, wil dat niet zeggen dat die het volgend jaar kan blijven bestaan. En dan ben je eigenlijk al niet meer betrouwbaar in zo'n aanbod. En dan hoeft de provincie niet, want het is al een particulier initiatief gebleken. Dus daar vind ik wel een gevaar in zitten. Ook is gebleken in het verleden dat er met de komst van de Flevolijn in Almere een aantal buslijnen richting Amsterdam opgeheven zijn. En die zijn in de latere jaren weer toegevoegd omdat de vraag zodanig groot was dat het gerechtvaardigd was om die buslijnen weer in te voeren. Volgens mij met name naar Zuidoosten, naar het Amsterdam station. De vraag is ook, hoe ligt die opbrengsten, die uitgaande pendel uit de provincie? Waar gaan die vervoerstromen, de opbrengsten naartoe? Wordt dat gedeeld door de andere provincies in Flevoland of regelt Flevoland dat en komt het daar binnen? Dus dat is nog wel een vraag van mijn kant. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je langzamerhand gaat kijken naar andere soorten van bussen inzetten. En dan bedoel ik de wagens op zich. Hey, je hebt tegenwoordig natuurlijk allerlei idealen. Ook elektrisch vervoer. Kunnen de bussen nog zuiniger rijden? Aantal rijen al heel zuinig? Of kun je weer eens gaan kijken naar de belbussen? Die zijn ook al een tijd geweest. Dus ik denk dat je misschien ook eens gaan kijken hoe je dat anders in kan zetten. dan laat ik het even bij.
Goed, dank u wel voor uw beschouwingen en opmerkingen en discussie. Dat is goed geweest, dat was ook de bedoeling natuurlijk, om op deze manier dat te doen. Ik wou graag het woord even geven aan de gedeputeerde, dus nog wat vragen nog even en de top maar even maken waar hij ongetwijfeld op in wil gaan. En dan vervolgens nog even aan de heer Van der Blij, die vanuit zijn expertise vast en zeker nog wel wat naar voren kan brengen. De heer Lodders.
Ja, voorzitter, ik zal mij er niet aan wagen om op basis van de discussie een aantal conclusies te trekken. Ik denk dat dat onverstandig zou zijn, omdat ik dan niet volledig ben. Ik zal een procesvoorstel doen. We hebben met elkaar mee zitten schrijven en ik stel me zo voor dat wij dat uitwerken tot een aantal conclusies die we aan u voor zullen leggen met de vraag of dat ook de juiste conclusies zijn van deze bijeenkomst. En dat gaat dan leiden tot uiteindelijk een herijkte visie. En nogmaals, ik heb dat bij de inleiding al aangegeven, komen nog een aantal keren met u over te spreken, maar we zullen daar ook stakeholders bij betrekken. Ik zou op heel veel punten in kunnen gaan die genoemd zijn met alle voor's en tegen's die dat met zich meebrengt. Ik denk dat dat niet verstandig is op dit moment. Dat is ook niet de bedoeling van van de bespreking. Het is ook niet zo dat, sommigen refereren daar een beetje aan, toen zeggen van ja, u zegt nu wel dit in de nota dat u dat gaat doen of dat u dat vindt. Dat is dus niet het geval. Het is echt bedoeld als een discussienota en datgene wat in de nota staat is niet het standpunt van het college, maar het is vooral prikkelend bedoeld geweest om de discussie op te wekken. En volgens mij is dat zeker gelukt als ik dat zo aanschouwd heb. Er zijn een paar vragen en opmerkingen gemaakt waar ik wel even op in wil gaan. Dat is het stads- en streekvervoer. De heer Siepel en ook de heer Van Vliet hebben daarnaar gevraagd. Ja, op dit moment is dat gedelegeerd aan de gemeente Almere en de gemeente Lelystad. Die concessies die lopen nog een behoorlijke tijd. Almere weet ik niet precies, Lelystad tot 2018. Het openbreken van die concessies is natuurlijk heel lastig. Ik bedoel dat zet sowieso de bestuurlijke verhoudingen tussen provincie en gemeente fors onder druk. Maar daarnaast is dat ook niet financieel zonder risico. Ik vind het wel belangrijk om in de afloop naar die concessies met betreffende gemeenten te gaan praten van is dit nou een gewenste situatie of moeten we niet toch komen tot één grotere concessie. En dan kan ik me voorstellen dat Almere nog zo groot is dat je zegt van nou dat kan zelfstandig voor blijven bestaan voor Lelystad. Ik moet wel heel uitkijken hoe ik dat formuleer. Zit ik daar wat anders in? Ik wil niet zeggen dat we dat op die manier ook zouden moeten doen. Maar ik vind die discussie vind ik wel waard. Omdat ook de omvang van een concessie wel bepaalt hoe betaalbaar dat die is. Iets anders zijn de financiële middelen die daarmee gemoeid zijn. En ik vind het wel overweging waard om daar nog eens even kritisch naar te kijken. Of dat in de juiste verhoudingen is. En of dat daar nog over te spreken valt. Maar ook dat is iets waar we niet lukraak in kunnen snijden. Dus dat. En dat heeft dan ook met de betaalbaarheid van en de dekking van onze eigen concessie te maken. Maar dat levert niet morgen soelaas op. Dat wil ik wel aangeven.
Mag ik dan een vraag stellen, voorzitter? Houdt het in, als ik uw heldere uitleg goed mag begrijpen, dat als het bezuinigd moet worden, dat die bezuinigd in slagen kan plaatsvinden op streekvervoer en voorlopig niet op het stadsvervoer?
Wat ik u aangaf is dat er delegaties, dat er gedelegeerd is met overeenkomsten naar de betreffende gemeente. Daar hoort ook een financieel praatje bij. Die delegatie die kun je sowieso niet intrekken. Dat financiële plaatje en die verdeling, daar zou je met elkaar naar moeten kijken. Of dat in het kader van het huidige financieel perspectief het juiste plaatje is. Nogmaals, dat kan niet lukraak morgen ingesneden worden. Maar ik ben wel bereid om daar nog eens naar te kijken. Een andere discussie ging over de parallele lijnen. Ik ben blij met de opmerking van de heer Siepel hoe dat in het verleden is besloten om dat te doen. Tussen Almere en Lelystad rijden ook geen bus omdat daar een trein rijdt. Het is natuurlijk wel zo dat de situatie Dronten, Lelystad een wat andere is omdat dat ook met buitengebieden. Dus ik begrijp ook de opmerking van de heer Pels daarin. Maar ja, het is wel zo dat als je zegt van we heffen dat op, dat uitgangspunt. Ja, dat betekent dat er wel geconcurreerd gaat worden. En ik begrijp dat de heer Rensma dat goed vindt als er geconcurreerd zou worden. Maar de vraag is of dat ook het uitgangspunt moet zijn door op twee lijnen te gaan concurreren die beide door de overheid voor een belangrijk deel ook gesubsidieerd worden. Dat lijkt me weer niet te wenselen.
Voorzitter, misschien gewoon naar aanleiding van. Hè, want, is het zo dat er buslijnen zijn die bijvoorbeeld kostendekkend geëxploiteerd zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld op die, zeg maar die hele drukke verkeersstromen, waarbij je zegt van, nou, ik ga een buslijn aanbieden, die is kostendekkend, of die zou zelfs een kleine bus kunnen hebben waarmee we het systeem nog wat robuuster kunnen maken.
Nou, ik denk dat de heer Van der Breij daar een beter antwoord op nog heeft dan
zijn ervaring. Ik wil er wel wat over zeggen. Misschien is er 1 of 2 buslijnen in Nederland die kostendekkend zijn. Maar dan heb je het over hele zware vervoerstromen. Volgens mij zit er een lijn van Purmerend naar Amsterdam met een kostendekkingsgraad van 80%. Zuid-Gent zit op 50-60%. Dan heb je het ook. Eigenlijk ligt daar de grens. En, of je gaat het over buslijnen hebben. 1 rit heen, 1 rit terug. Maar dan is er echt geen lijn meer. Dan is het gewoon doelgroepenvervoer. Ik moet zeggen trouwens dat het Walibi-vervoer ook redelijk naar de kostendekkingsgraad gaat. Dat is echt maatwerk, maar een reguliere buslijn, 7 dagen in de week, 's morgens tot 's avonds, die haalt die dekkingsgraad niet.
Nee, ik vraag dat hierom. Ik heb zelf mijn eerste termijn, als het voorzitter goed vindt, kijk ik meneer Van der Breij maar meteen. juist op deze lijn, Lelystad rond de Campus Zwolle, is nu een particulier initiatief ontstaan waarbij ouders zeggen van, wij gaan die bus gaan wij doen, die betalen daar gewoon een kostprijs voor. Die kostprijs die ligt lager dan het tarief wat voor de busabonnementen gerekend wordt. Het gaat om een paar tientjes per maand. Ik zou me kunnen voorstellen dat het voor de vervoerder of voor de opdrachtgever van de voerder zijn in de provincie toch interessant is om te kijken van, goh, 100 mensen, ik kan 100 abonnementen verkopen. Maar dan moet ik ze wel de voorziening bieden die daarbij past. Nou, er rijdt misschien toch al wel 1 bus, dus als het alleen om een 2e bus gaat, kan dat zeg maar op basis van een kostenbaatafweging voor de provincie best interessant zijn om met die groep in gesprek te gaan van, goh, wat zou ik nou moeten doen om te zorgen dat jullie weer in de bus komen? Of er is een ander initiatief volgens mij uit de gemeente Dronten waarbij men ook overweegt om een extra bus naar Zwolle te laten rijden. Wat moet ik nu doen om te zorgen dat die mensen niet overstappen naar een andere vervoersmodaliteit?
Ja, ik wil er wel iets over zeggen. Een besloten vervoerrit, het is besloten vervoer, een contract tussen de school of een groep ouders en een vervoerbedrijf, maakt het gelijk al dat een particulier bedrijf een scherpere prijs neer kan leggen dan een openbaar vervoerbedrijf. Het heeft te maken met andere eisen. We hebben wat betreft openbaar vervoer toch een groot aantal eisen in de vorm van chipkaart, toegankelijkheid enzovoort. Dat ligt in zo'n meer privéachtig contract anders. En dan kan, ook ervan uitgaande dat die bus vrijwel vol zit, dan kan een commercieel tarief heel dicht bij het openbaar vervoertarief liggen voor de gebruikers. Betekent dat als eigenlijk op het moment dat de overheid dat inkoopt, zit je al met kostenverhogende elementen waardoor die kostendekkingsgraad daalt.
Aan de heer Lodders, vervolgd.
Ja, volgens mij had ik daarmee de opmerking over de parallele lijnen. Ik ben nog niet zover dat we dat uitgangspunt wat in de tijd bij de nota mobiliteit is vastgesteld, dat we dat los moeten laten, maar ik begrijp wel de gevoelens die daarover leven. Maar breng daar dan ook direct het kostenaspect wel weer in bespreking. Ja, de OV-lijn naar Friesland, de heer Van Vliet is daarop ingegaan. Het concessiebeheer van die lijn wordt gevoerd door het OV-bureau Friesland-Groningen. En dat gebeurt vaker, dat lijnen die provinciegrens overschrijdend zijn, dat het beheer bij een andere provincie ligt. En vanuit Friesland is die keuze gemaakt om bepaalde kortingsproducten niet aan te bieden die op de lijnen die in ons eigen beheer zijn wel aangeboden worden. Je zou dat kunnen wijzigen. Technisch is dat met enige moeite mogelijk, maar dat betekent wel dat daar ook extra kosten mee gemoeid zijn. Maar dat is een keuze die gemaakt kan worden. En mevrouw Staal heeft nog de vraag gesteld van hoe zit het met de opbrengst van de uitgaande pendel? Of de opbrengst van de uitgaande pendel? Ja, die komt ten goede aan de concessiebeheerder. En dat is, ja, dat hangt er vanaf. Het kan de gemeente Almere zijn, maar het kan ook de vervoerder zijn die door de provincie Noord-Holland de concessie is verleend. Maar dat is hetzelfde als wat met Friesland gebeurt, zeg maar, op de lijn Heerenveen, of sorry, Emmeloord-Lemmer.
Maar dat zou betekenen dat de provincie eigenlijk daar verlies op leidt, terwijl je wel wat aanbiedt, die kant.
Wij bieden dat dus ook niet zelf aan.
Maar de Flevoland maakt natuurlijk wel, de reiziger maakt er wel gebruik van. En die woont in Flevoland en die werkt erbuiten. En dan kiest
nee, de concessie die de vervoerdienst aanbiedt, en dat betekent in de concessie van Almere, de ritten van Almere naar Amsterdam, maakt onderdeel uit van de concessie Almere. En de opbrengsten komen ook bij de concessie Almere. En niet omdat het over de grens is dat het geld de andere kant uit gaat. Dus de opbrengsten van een concessie komen bij de concessie zelf. Het enige wat nog wel eens een keer een beetje heen en weer is, dat je met een overstap de opstaptarief niet opnieuw betaalt. Maar dat is meer een detail.
Wel, de heer Lodders nog verder? Prima. Hebt u. Sorry. De heer Van der Blij, hebt u nog wat naar voren te brengen, wat u gehoord hebt?
Ja, dus, er zijn twee dingen die mij opvielen in het hele gesprek. En dat is toch heel stuk ook van eigen initiatieven, burgerinitiatieven, buurtbussen zijn genoemd. In deze provincie rijden geen buurtbussen. Ik denk dat dat ook nooit geweest is. In andere provincies waar vaak ook het platteland ook nog wat dunner bevolkt is. De kernen in Flevoland zijn relatief groot nog vergeleken met bijvoorbeeld Friesland, waar heel veel dorpen van 200-300 inwoners zijn. In dat soort provincies zijn vaak succesvolle buurtbusprojecten die ook al 20, 30 jaar functioneren met vrijwilligers. Dus het lukt best om dat soort systemen ook bestendig in de tijd te houden. Wat betreft het particulier initiatief van scholierenvervoer, ik wil dat toch even een klein stukje geschiedenis geven. In het verleden waren dat soort schoolbussen vaak veel meer vanuit de scholen georganiseerd. Op een gegeven moment heeft de Rijksoverheid gezegd van ik ga het openbaar vervoer subsidiëren. Dat was in de 70 en 80 jaren. En toen dachten die scholen, als we er nou openbaar vervoer van maken, dan betaalt de Rijksoverheid ineens de helft. Dat komt heel goed uit. En toen is eigenlijk een kentering gegaan dat al dat soort lijnen, schoollijnen, ineens openbaar vervoer werden. En die erfenis heeft de provincies meegekregen toen met de wet personenvervoer dat naar de provincies is gedelegeerd. Het heeft ook in het verleden goed gewerkt, niet altijd en niet op alle lijnen, maar het is ook niet iets wat direct verwerpelijk hoeft te zijn.
Misschien naar aanleiding van de voorzitter, zou meneer Van der Blijf iets kunnen zeggen over de rol van de concessieverleners bij het buurtbussysteem, zoals hij dat in andere provincies kent?
Ja, wat er gebeurt, dat is eigenlijk overal, is dat de vervoerder die de concessie heeft, dus de concessiehouder, die krijgt in de concessie de verplichting om een aantal buurtbussen in stand te houden. Daar wordt een financiële vergoeding voor gegeven, ergens tussen de 25.000 en de 50.000 euro per jaar. Dus ja, wel redelijk, maar niet gigantisch. En daarvoor zorgt de vervoerder dat er altijd een bus, inclusief reservebus, beschikbaar is. Dat vrijwilligers opgeleid zijn, dat er verzekering is en nog een aantal van dat soort faciliteiten. Verder is het vaak dat de gemeente of een samenwerkingsorgaan of wat dan ook actief is, zeker met de start, om een groep vrijwilligers actief te krijgen. Dat vormt een buurtbuscomité, die hebben ook een bepaalde status. Hebben vaak ook nog een eigen budget voor een bloemetje voor een zieke chauffeur en dat soort dingen. En die groep houdt over het algemeen zichzelf in stand. En meestal werkt zo'n vrijwilliger dan 4 uur op zo'n busje. En heeft ook een directe binding met de reizigers. Heel anders dan een gewone openbaar vervoerlijn.
Dan de heer Lodders, die had nog een laatste opmerking.
Ja, ik had toch even een nabrander, voorzitter. Er zijn een aantal fracties die opmerkingen gemaakt hebben over de tarieven van de NS. Dat is een bekend probleem dat de tarieven op de Hanselijn duurder zijn dan op een vergelijkbaar traject elders in Nederland, tussen Amsterdam en Zwolle via Lelystad, zijn een aantal kilometers aan toegevoegd om het even duur te maken dan dat je via Amsterdam, dan dat je van Amsterdam naar Zwolle via Amersfoort reist. Het is heel ingewikkeld uitlegbaar, maar dat is de kern van het probleem. We hebben daarbij NS, en dat heb ik ook al eerder meegedeeld in de Staten, aandacht voor gevraagd en gevraagd of dat daar mogelijkheden zijn om iets met reductie- of kortingsregelingen te doen. NS heeft daar niet positief op gereageerd, laat ik het maar gewoon zo zeggen. En dat is ook de reden, en de heer Siepel refereerde dat eraan. ChristenUnie heeft dat ook al bij hun Kamerfractie kenbaar gemaakt, maar dat we deze week een brief naar de staatssecretaris hebben gestuurd en de staatssecretaris gevraagd hebben om daarnaar te kijken. ja, of dat gaat gebeuren, dat weten we niet. We hebben in ieder geval een afschrift van die brief ook naar de Vaste Kamercommissie gestuurd. Om het ook daar onder de aandacht te brengen. Dus wat dat betreft is het volop in beweging. En het heeft ook de nodige publiciteit gehaald, heb ik wel gezien de afgelopen dagen.
Daarmee bedankt. Ik denk dat wij uitvoerig hierover met elkaar van gedachten gewisseld hebben. Tenminste, ik vond het een boeiende discussie. Ik denk dat wij een behoorlijk niveau hier hebben neergelegd. Maar ik kan me voorstellen dat, zoals de heer Lodders nog een nabrander had, dat u zegt van uw kant, ik wil nog een korte nabrander meegeven die van belang is voor de input voor de bestuursopdracht. Dus wie van u heeft nog iets wat toch wel belangrijk is voor de input? Ik ga gewoon dat rondje even maken, de heer Rensema.
Nou, ik heb eigenlijk één vraagje richting de gerepeteerde. Naar aanleiding van die brieven van de ouders van die scholieren uit Dronten, die in Lelystad op school zitten, die een speciale bussentarief hadden, een speciaal abonnement, en nu verplicht worden dus via de trein te reizen. Heb je dat nog daar kennis van genomen?
Ja, die brief is bekend en die maakt ook onderdeel uit van de gesprekken die we met NS en nu met de staatssecretaris aan het voeren zijn.
Want deze is natuurlijk het meest pijnlijke.
Ja, nou ja, goed, iedere situatie op zich is natuurlijk heel vervelend. En ik wil niet zeggen dat de ene meer pijnlijk is dan de andere. Het is gewoon een algemeen probleem wat door het systeem veroorzaakt wordt. En volgens mij moeten we nu de NS zegt van wij doen niks, moeten we de staatssecretaris op de onvolkomenheden in het systeem wijzen. En dus dan de staatssecretaris als concessieverlener om daar een oordeel over te hebben. En dan denk ik dat we zonder voor de verantwoordelijkheid weg te lopen er ook echt alles aan gedaan hebben wat we kunnen doen.
De heer Van Ravenswaai.
Een klein infrastructureel probleempje in Emmeloord. Het oplaadpunt voor op het chipkaart staat in de ruimte van de vervoerder. En als je zondagmorgen weg wil, dan rijdt er misschien een bus, maar het ding is nog dicht. Kan je zo langs leven je over het chipkaart die opladen. Dus dringend advies om infrastructureel daar ook eens naar te kijken.
De heer De Wit. De heer Laagland.
Ik heb twee korte vragen. Even terugkomend op het antwoord van net. Deze opinieronde leent zich niet voor input te geven voor de nieuwe beleidskaders voor de nieuwe aanbesteding. Het was wel toegezegd, maar we hebben de laatste tijd zoveel over dit soort zaken gesproken. Misschien kunt u mij helpen te herinneren wanneer wij die gelegenheid wel gehad hebben. Nou, de portefeuillehouder heeft toegezegd PS gelegenheid te geven zich uit te spreken over de beleidskaders voor de nieuwe aanbesteding IJsselmond.
Volgens mij heeft u dat net gedaan en ik heb toegezegd dat we de komende maanden daar nog regelmatig met elkaar over in de discussie
zullen gaan. Dat is iets anders, volgens mij. Maar goed, dat geeft niet.
We spreken nu over de visie en die visie die zal in de nieuwe concessie zijn beslag gaan.
Nee, dat snap ik. Maar ik leg dit zo uit dat we vooraf de gelegenheid gehad hadden. Maar goed, dat...
Tweede vraag.
En de tweede vraag. Naar aanleiding van deze de nieuwste ontwikkelingen, heeft u nog maatregelen in het kader van risicomanagement op toog?
Ja, die zitten altijd in het bestek, zitten die opgenomen. Die zitten ook in het bestek van de aanbesteding die nu zijn beloop gaat krijgen. En we zullen ook in de visie kijken of dat daar extra aandacht aan
besteed wordt. Maar op dit moment nog geen extra?
De normale dingen die altijd in het bestek zitten met betrekking tot risico's.
Op pap nog. Oost.
Ja, dank u wel, voorzitter. Afgelopen keren is de concessie natuurlijk misgelopen. We mogen hopen dat dat deze keer niet gebeurt. Kwaliteit, prijs is een belangrijk item daarbij. Voor de basisvoorzieningen die toch nadrukkelijk aanwezig moeten blijven, lijkt die buurtbus toch een redelijk alternatief te zijn wat het CDA betreft. Hoofdassen, wat ons betreft, gewoon schrappen en naar knooppunten toe. En het maatwerk wat we willen, ja, volgens mij moeten we het ook het potentieel wat er is in beeld brengen. En dat zou wel langs die hoofdassen in beeld gebracht kunnen worden. Maar je moet weten waar je vervoersstromen zich bevinden. En hoe komen we hier nog weer op terug? Dus graag van de gedeputeerde nog even hoe we dit nu, want u zegt we gaan er over spreken en wat is exact de bedoeling?
Goed. Dat wordt aangegeven hoe we verder gaan naar deze ronde, bedoelt u? Het staat ook in de oplegmemo, maar misschien dat de gedeputeerde nog iets extra's aan wil toevoegen.
Nee, ik zou maar aan willen sluiten bij wat er in de memo staat. Kaders die door PS zijn aangegeven, we maken nu de conclusie, zetten we op papier. Die leggen we aan u voor of dat het de juiste zijn. Vervolgens gaan we ook nog met partijen in gesprek om te kijken hoe dat externe partijen, maatschappelijke organisaties, nog aan de discussie willen bijdragen. Dat wordt vervolgens een kadernota die door u vastgesteld gaat worden en dat is dan de herijkte OV-visie.
Heer Pels.
En we zullen daar een tijd, misschien is dat goed om dat in de tijd even uit te zetten, zodat u weet wanneer u ook weer aan zet bent.
Heer Siepel.
Ja, ik zou het fijn vinden, voorzitter, als ik in het verlengde van deze vergadering de gedeputeerde een vraag zou kunnen stellen over de vertrouwelijke mededeling die we hebben gehad in relatie tot het onderwerp wat we net bespraken. Ik zou kunnen voorstellen dat u dan overweegt om de vergadering na afloop even besloten voor te zetten. En dat is een voorstel.
Wie steunt het voorstel van de heer Siebel? Om dat nog even na afloop even besloten bij elkaar te zitten.
Als het over financiële zaken gaat, dan steun ik het voorstel.
We gaan straks nog even in beslotenheid verder. Mevrouw Staalman, de heer Van Vliet.
Ja, voorzitter, het was niet mijn bedoeling met mijn opmerking over zeg maar, het stadsvervoer te ontzien dat we de concessie zouden openbreken. Ik ben er ook blij met de toezegging van de gedeputeerde dat we wel moeten kijken naar herverdeling van de financiële middelen. En dat is natuurlijk een andere dan zeg maar, de concessies openbreken. Dank u wel.
Goed. Daarmee dank u wel voor dit openbare gedeelte. Het is eigenlijk al net al even gezegd dat deze input gebruikt zal worden. En dat zal inderdaad naar een bestuursopdracht leiden. En dan komt weer terug in de beleidsvisie. Daarmee verzoek ik eigenlijk alle mensen die op de publieke tribune zitten inderdaad de kamer te verlaten. Altijd moeilijk, met name voor Omroep Flevoland natuurlijk. Maar ja, het moet toch even. Oké. Okay. Goed. Ja. En ik neem aan dat de mensen die hier zitten, dat onze beleidsmedewerkers zijn. En die hebben wij geen geheimen voor. Ah, kijk eens aan. Ja, misschien gaan ze straks wel het woord nog voeren. Maar de heer Lotters, wilt u nog even ingaan op wat de heer Siepel zei? Wilt u nog even toelichten wat u precies bedoelt?
Dan laat ik dan eerst zeggen van waarom ik dat wil. Kijk, in de mededeling die wij afgelopen week hebben gekregen staat, wordt een financieel probleem geschetst, ook voor de lopende concessie. En in die opmerking, althans in de memo, wordt een notitie gemaakt dat via de minderwerkregeling kunnen we het voorzieningniveau terugbrengen met 25% in jaarlijkse stappen van 3,6%. Dus evident dat daar in het verlengde van de discussie die we net hadden, dat daar keuzes aan ter grondslag liggen. En dan ga ik toch wel met meneer Laagland mee, die zegt van wij, het college gaat nu een nieuwe aanbesteding zetten. U geeft aan dat daar een begin van de vergadering, daar zit een zekere marge in. Maar die marge die gebruikt u om keuzes te maken om zeg maar die minderwerkregelingen toe te passen. Er gaan dingen, dat is in ieder geval de uitleg zoals ik deze zinsnede lees, er zullen dingen versoberd moeten worden om toch tot de sluitende business case voor die nieuwe OV-concessie te komen. En als dan de vraag van meneer Laagland is van daar wil ik, althans ik stel hem dan namens mezelf, en ik zou daar toch in gekend willen worden welke principes het college gaat hanteren bij het maken van die keuzes en wat de gevolgen zullen zijn voor de huidige dienstregeling en voor de gebruikers die daarmee geconfronteerd worden, dan lijkt me dat alleszins een politiek relevante vraag waar we ook besloten of openbaar over moeten praten. Maar ik kan dat niet, ik kon dat net niet in openbaarheid doen omdat ik nu citeer uit de vertrouwelijke mededeling.
Nee, ik denk dat het heel terecht is dat u dat punt aan de orde stelt. U suggereert een beetje dat dat probleem zich voort gaat doen. Dat is natuurlijk nog maar de vraag, want we weten nog niet waar de inschrijvers mee gaat komen. Wellicht dat het wel kan binnen het huidige budget. Om recht te doen aan de discussie die we net gevoerd hebben met elkaar, kan ik me voorstellen dat op het moment, dat zal ongeveer april zijn, dat de biedingen bekend zijn. Nou, dat hebben we even nodig om te kijken hoe dat zich verhoudt tot elkaar en of dat het ook geldige biedingen zijn en wat de consequenties ervan zijn.